Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Ja. En wilt u nu thuis eens eventjes stil zijn en eventjes luisteren buiten? Als het goed is, dan hoort u nu de kerkklokken, hoort u luiden. En dat zijn noodklokken, zijn dat voor het klimaat. En dat is een actie waar grootouders voor het klimaat, zeg maar, mee bezig zijn. En die heb ik hier vandaag, heb ik daar twee van te gast. Ik heb Karin Schilder en Henry van de Veen heb ik te gast. En met hun ga ik praten over die noodklokken die gaan luiden. En geluid hebben net. En ik ga verder praten met Glenn Weiss. En dat gaat over het slavernijverleden. Afgelopen week toen is er een presentatie geweest over het rapport van wat Delft, het slavernijverleden van Delft. En Glenn Weiss is een kwartiermaker die ook bezig gaat met het herdenkingsjaar over het slavernijverleden. En ik vraag hem om een reactie, om even terug te blikken op die presentatie. En ook wat er te doen staat met Kitty Kotti op 1 juli. En daarna praat ik nog verder eventjes met Caroline de Nederlander. En zij gaat in september gaat zij een bijeenkomst houden waarin het gaat over storytelling, over dat slavernijverleden. Nou, dat gaan we allemaal doen. Luister nog even naar die klok. Ik hoor ze nog luiden. Ja, we gaan praten met Karin Schilder en met Henry van de Veen. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
We horen misschien nog in de verte horen we nog de noodklokken horen we nog luiden. En dat is een speciale actie die vandaag is georganiseerd voor grootouders voor het klimaat.
Ja, ja. Inderdaad. Door het hele land. Door de landelijke vereniging van de grootouders voor het klimaat. En wij doen daar graag aan mee in Delft.
Ja. Hoe groot is zo'n vereniging? Hoeveel plekken zijn we nou bezig met de klok aan het luiden?
Nou ja, voor zover wij... het laatste nieuws heb ik niet gehoord. Maar van de week waren er al zeker 15 steden die aan meededen.
Ja. Nou ken ik vooral zeg maar, de klimaatmarsen zeg maar, en de klimaat... hoe noemen ze dat, de schoolstaking waar Greta Thunberg mee begonnen was. Meisje die gewoon voor de school ging zitten en zei van nou, ik ga gewoon staken. Mm-hmm. Omdat het klimaat zo in gevaar is en bedreigd wordt.
Ja, zeker.
En de scholieren gingen er een aantal jaar later, hele scholieren gingen in een mars meedoen.
Ja. Ja.
Maar nu dus grootouders, of liepen grootouders ook al mee?
Ja, de grootouders die zijn al naar Parijs gelopen toen daar een hele grote klimaatconferentie was. Dat was nog voor, dat was denk ik in 2015,
mm-hmm.
2016. Toen zijn de grootouders voor het klimaat in Nederland ook gestart.
Ja.
Dus de grootouders zijn ook al een tijdje bezig.
Ja. Nou, we zijn jullie stiekempjes eventjes hier naartoe gekomen. Wat gebeurt er nu vandaag?
Vandaag komen de grootouders en alle sympathisanten, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, bij elkaar op het bolwerk bij het station hier in Delft. Mm-hmm. En wij staan dan even stil, echt in rust, in rouw, terwijl de klokken luiden, mm-hmm. voor al het leven wat al gestorven is door klimaatproblemen. En daarna gaan we ook... daar zijn ze dus nu mee bezig, als het goed is, gaan ze daarna zelf nog ook wat flink kabaal maken om Delft wakker te schudden en vooral de overheid wakker te schudden. Want er moet iets gebeuren en het moet nu en er moet veel meer gebeuren.
En is de overheid hier in Delft, is die nog steeds een beetje doof of slaapt die nog?
Ja, nou moet ik zeggen dat wij hebben onze acties niet gericht meteen op de lokale overheid, hoor. Nee. Het gaat echt om de landelijke politiek. Ja. Die geeft toch de kaders aan. En ja, dat klopt gewoon niet. Weet je, de overheid is in 2015 door de rechter op het matje geroepen. Ze moeten... zich houden aan hun eigen internationale afspraken.
Mm-hmm.
Met name ging dat om het terugbrengen van de broeikasgassen. En dat is een afspraak in Parijs gemaakt. En ook in het akkoord van Parijs bevestigd. Die moesten teruggebracht worden. In 2020 al naar het niveau van 25% minder dan 2019.
Ja.
Nou, dat halen we helemaal niet. Kijk, toevallig in 2020 door de corona was het net even oké.
Ja.
Maar daarna is het gewoon gelijk weer omhoog gegaan.
En nog weer boven het niveau wat er ervoor was.
Ja, boven het niveau dat er voor was. En het moet, mm-hmm. het moet straks... moet het nog veel lager zijn. In 2035 zou het 55% minder moeten zijn dan 1990. Zei ik dat net goed? Nou, dan 1990. Ja. Nou, Nederland loopt hartstikke achter op dat hele beleid. En helemaal niks in de voorhoede en helemaal niet een voorbeeld voor de rest van Europa. Integendeel. Ja.
En we proberen vandaag dus de noodklokken te luiden. En die noodklokken, dat zijn ook klokken van de kerken. Ik ga eventjes naar Henry. Jij bent er op een gegeven moment ben jij hierbij gekomen. Hoe ben jij bij de groep Grootouders voor het Klimaat gekomen?
Nou, ik was afgelopen maandag bij Extinction Rebellion een informatiemiddag. En ja, bij mij ging het een borrelen van, oh, nou zit ik erbij. Wat zou je kunnen doen? En toen dacht ik, omdat ik vanuit de kerk wel wat bezig ben. Van ook kerkklokken luiden, dat zou best een hele goede manier zijn om ook attent te maken op het klimaat. Zo van dat het van die noodklokken zijn, zoals vroeger bij overstromingen en oorlogen.
Ja, vroeger, in plaats van de sirenes gingen vroeger de kerkklokken gingen af als er nood was in het dorp of in de stad.
Ja, en toen was er iemand die het toespraakje hield. Zo van, oh, ik heb net met iemand gesproken die daar ook mee bezig was. Ik zal jou haar e-mailadres en telefoonnummer geven. En zo heb ik Karin leren kennen.
Okay.
En dan krijg je huiswerk.
En welke wat heb je toen gedaan? Want je zegt van, ik ben betrokken wel bij kerken. Je probeerde kerken te benaderen van, kunnen daar klokken geluid worden? Waar luiden nu? Waar hebben we de klokken nu vandaan gehoord?
Nou, Karin die had al heel goed contact met de Lutherse en de Studentenkerk. De Vrijzinnige Gemeente.
Dus die zit helemaal...
wilde gelijk al gaan luiden.
Ja.
En toen is er ook gevraagd aan andere kerken, doe wat. En toen hebben we zo van, wil jij dan checken van of dat een beetje gaat lopen?
Ja.
En ik ben wat kerken gaan afbellen.
En wat heb je op kunnen brengen?
Bijvoorbeeld de kerk in de Raamstraat en nog aan de kerk aan de Burgwal. Maar dat ging echt helemaal, dat is toch vanzelfsprekend, om de klokken te gaan luiden. Wat je als voor het klimaat, dat moet je gewoon doen, dus hoef je niet over na te denken. En ja, dan heb je ook nog kerken die is de klok kapot, dus dan gaat het niet.
Nou zeg je dat is vanzelfsprekend. De vraag ik me soms af, is hoe vanzelfsprekend is dat, zeg maar? Van, een van de laatste acties van Extinction Rebellion, toen was er vanuit landelijke kerken was er een soort met steunbetuiging en een steundemonstratie. Maar dat was eigenlijk voor het eerst, zeg maar, dat ik dat zeg maar hoorde, dat kerken zich openlijk en publiekelijk zeiden van, nou, wij hebben een steunprotest bij Extinction Rebellion. Dus hoe duidelijk is dat, zeg maar, dat kerken dat doen en hoe evident is dat?
Ja, nou, ik denk dat het groeiende is, net als in de hele samenleving. En dat is ook nodig, en het is mooi, dat de urgentie gewoon steeds meer gevoeld wordt door steeds meer mensen.
Ja.
Ja. En de kerken zijn natuurlijk gelukkig nog steeds een levend onderdeel in de samenleving. Ja.
En nou, ik weet, ik heb zelf dit jaar doen wij een jaarthema Samen Groen doen. En we hebben in november een bijeenkomst gehad samen met iemand die bij Laudato Si activiteit was. En toen vroeg ik erbij van, hoe vaak wordt er in jullie kerk nou gebeden voor het klimaat? En hoe vaak wordt er ook expliciet gepreekt, zeg maar, gaat er een overdenking over het klimaat? En toen verraste het mij dat er eigenlijk nog heel weinig vingers omhoog gingen. Terwijl, nee, ik ben zelf binnen dominee, maar ik merk dat bij mij in elk keer in je gebed om de nood van de wereld, er komt ook het klimaat komt telkens aan de orde. Want het is zo belangrijk en noodzakelijk dat we er nu mee bezig zijn.
Ja, zeker. Nou, u bent een geweldig voorbeeld.
Ja. Nou ja, dat durf ik ook niet te zeggen dat ik een geweldig voorbeeld ben. Een andere vraag, of zullen we eventjes een muziekje doen? Dan ga ik eventjes met jullie praten als grootouders, maar dan eens eventjes grootouders en kleinkinderen, wat dat nou gaat.
Dit is Kerk in Delft.
Yeah! Jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
Ja, wij praten hier met grootouders voor het klimaat, die de noodklok luiden voor het klimaat. En dat is vandaag al inderdaad gebeurd. We hebben dat kunnen horen in onze stad. Jullie doen dat met name natuurlijk, als je als grootouders bent, dan doe je het met name voor jullie kleinkinderen.
Ja, en de kinderen daarvan.
En de kinderen.
Enzovoort.
Ja, enzovoort. Ja. Nu hebben jullie net wat gesproken en dat was ons het beste van nee. Dat is de strijdbaarheid, zeg maar, die je hebt over de regering en kom je afspraken na. Hoe praten jullie nu zelf met, of hoe zijn jullie met kinderen zelf, met jullie kleinkinderen zelf bezig met dat klimaat?
Ja, ik heb de oudste is 7 bij mij, de jongste is 3, dat ligt natuurlijk nog een beetje anders. Maar die van 7, met hem heb ik heel vaak Blijdorp doorgestruind. En ik vond het was een heel leuk jochie, want hij had overal heel veel aandacht voor. Dus dat was al geweldig om mee te maken en te zien. Maar we kwamen dan ook langs de ijsberen. En ik weet niet of je dat weet, maar in Blijdorp krijg je dan ook een filmpje over de problemen van het klimaat. En dat is niet, daar winnen ze geen doekjes om. Nee. Dus daar gaat het echt over het uitsterven mogelijk van de ijsberen. Dus, en dat betekent natuurlijk dat ik dat dan ook wel met hem over heb. Maar het moeilijke is dat dit een jongetje is, die neemt alles heel serieus. En zijn ouders namen hem natuurlijk ook steeds mee naar klimaatdemonstraties. Hè? Want ja, kinderen van mij die zijn daarin opgegroeid. Maar zij zeggen, we moeten nu een beetje temperen. Want hij wordt daar zo zwaarmoedig van.
Ja.
Want de kleine kinderen worden langzamerhand doodgegooid. Ze komen overal. De klimaatproblemen tegen. Op scholen, in de bibliotheken, waar dan ook.
Waar breng je dan, zeg maar, de lucht erin? Ik heb even aan Henry vragen. Hoe breng jij de lucht erin, zeg maar, met jouw kleinkinderen?
Nou, die zijn, de oudste is, wordt in november, wordt ze 4.
Ja.
Dus ja, daar kan je er nog niet veel over vertellen. Maar we hebben wel een tuin. Die hebben we helemaal zo ingericht van dat er zoveel mogelijk bloemen in staan waar de insecten op af kunnen komen.
Ja.
Achterin de tuin staan grote bomen. Ja. Dat helemaal niet zo'n grote tuin is, maar die geven gewoon hartstikke goed schaduw. Ook een olijfboom, dus waar je ook heerlijk onder kan zitten. En er zijn die bijen. En van haar moeder heeft ze het een beetje meegekregen om daar van te schrikken.
Ja.
Maar dat begint langzamerhand gewoon ook gewoon te verdwijnen, dus dat ze echt met die natuur een beetje gaat wennen. En als ze bij ons komt, dan weet ze dat er een hoekje is waar allemaal groentes en fruit staat. En dan stormt ze naar binnen om te kijken hoe het is met de tomaten of met de aardbeien.
Ja.
En ja, en dat is dan de kennismaking met van hoe mooi de natuur kan zijn.
Ja. En begint het daar niet mee met die soorten met verwondering over natuur en over al wat leeft?
Ja, natuurlijk.
Dus, en dat leer je gewoon juist ook van om naar de kinderen te kijken. Van, mis naar deze kinderen, van hoe zij kijken. Van dat je ook weer op hun manier gaat kijken. Dus je leert niet echt wat aan hen, maar je leert juist van
zij
kijken.
Zij leren weer aan jullie.
Dus, en dat helpt ook weer om kwaad kan worden om
je balt je vuist al meteen, zeg maar. Want je bent ergens wel nou ja, ook wel boos, zeg maar. Ja. Noem het maar even zo, op de overheid. Waarom ben je eigenlijk zo boos op de overheid? Je kon dat net zo mooi verwoorden. Nee.
Nou, ze moeten gewoon doen waarvoor ze er zijn. En dat ik ook in het verleden van, daar ben ik ook met vredesacties bezig geweest. En dan ook wel van met contacten met Oost-Europa. En dat ik van hen geleerd heb, je moet steeds door blijven gaan met op die deur te bonzen. Van jullie hebben die en die verdragen ondertekend. Toen was het de Helsinki-akkoorden. Ja. En in dit geval zijn het gewoon klimaatakkoorden. En de overheid die is er specifiek voor om juist allereerst gehoorzaam te zijn aan. En wij steunen hen er juist in om juist burgerlijk gehoorzaam te zijn door op te komen voor de wetten.
Ja, dus dit is niet een tegenactie, is het, zeg maar. Maar het is gewoon om de gehoorzaamheid aan wat je afspraken hebt gemaakt in het als Nederland. En daar moet je aan houden.
Ja, dus probeer ik mijn boosheid een beetje te vergeten.
Ja,
daar gaat het om.
En je zegt dat heeft ook te maken iets met de psalmen. Van ook hoe God, zeg maar, om de wereld, zeg maar, bekommert. Die is er voor het kwetsbare.
Ja, dus dan, dat komt gewoon steeds terug in de psalmen van, ik ben een God voor de armen en jullie, ook de vorsten, moeten zorgen voor die kwetsbaren.
Ja.
En dat is gewoon het thema wat steeds terugkomt. Zorg voor die kwetsbaren, anders word ik een beetje kwaad.
Precies, en als we dan gaan bidden in de kerk en voor de overheid, dan is het ook voor de overheid van, hou ook vooral eventjes dat doel voor ogen. En hou je aan je regels die je zelf hebt gesteld.
Ja,
precies.
Nu hebben wij een extra actie, zeg maar. Die noodklok wordt geluid. Maar zijn jullie als grootouders dan weer stil totdat er een volgende keer een noodklok geluid moet worden?
De bedoeling is natuurlijk dat ze overal in het land steeds meer gaat leven. Mm-hmm. En in ieder geval in Delft is er al een klimaatalarm gestart op elke eerste maandag van de maand. Tijdens het alarm, dan verzamelen we ons op de markt hier in Delft. En om 12 uur zakken we dan in elkaar, voor zover iemand dat nog kan. Ja. Maar je mag ook blijven staan of knielen of zitten. En dan zijn we, dus 2 minuten liggen we dan eventueel op de grond daar, om te laten zien van dit is wat er gebeurt als er niks verandert.
Ja.
En dat is dus vanaf, dat is 2 maanden geleden begonnen en dan gaan we gewoon elke maand gaat dat door. Dat is een initiatief van Extinction Rebellion, maar iedereen is van harte welkom.
Precies. Dus in de pers en sommige mensen die doen Extinction Rebellion af als soorten met grote tegenstanders en acties waar je vastlijnt. Maar dit zijn gewoon een hele simpele en geweldloze acties.
Ja.
Waarin je kan uiten van dat je je zorgen maakt om het klimaat.
Inderdaad.
En om het uitsterven van planten en dierensoorten.
Ja,
ga ik
inderdaad.
Tot slot eventjes vragen, als jullie je nog verwonderen, zeg maar, in deze tijd over natuur, plantjes en dieren, wat is dan een plant of een dier waar je zegt van, nou, dat vind ik zo wonderlijk?
Ik heb ook een volkstuin, dus ik geniet enorm van als ik er weer tijd voor heb om er naartoe te gaan. Sowieso van het geheel, van de rust die het allemaal uitstraalt. Het kijken naar het groen en naar de bloemen. En dat verandert natuurlijk elk moment. Mm-hmm. Elke keer zijn er weer andere bloemen die openspringen en andere verdorren.
Henry, heb jij nog iets wat jou helemaal verwondert? Waar jij voor verwondering elke keer naar kan kijken, luisteren?
Naar het gezoem van de bijen en van al het gevriemel wat dan boven die bloemen aan het rondvliegen is.
Ja.
Aan onverwachte beestjes.
Ja, prachtig. Ik zeg het eventjes, we hebben komende zondag is er in de Hofkerk is er een kerkdienst en die gaat over verwondering. En dat gaat met name over de verwondering van alles wat groeit en bloeit. En dat kan je echt verwonderen over waarom, als je op microniveau zit, hoe weet de ene cel nou dat hij van een wortel dat hij nou oranje moet worden en een wortel. En de andere cel nou weer dat die groen moet worden en een loof. Verwonderen over bijen die aan het krioelen zijn en elkaar kunnen vertellen dat er ergens bloemen zijn, maar op een bepaalde afstand. Hoe kan een vlieg tegen een plafond aan zitten? Nou, op zoveel manieren kan je allemaal verwonderen. En die verwondering, dat is een soort met de basis, zeg maar, om je te weten van je bent verbonden met die natuur en met al die schoonheid die er is. Ik dank jullie van harte voor jullie komst hier naartoe. We hopen dat de regering steeds meer gaat luisteren en dat er steeds meer mensen je aansluiten bij de grootouders, kinderen en kleinkinderen allemaal, die zich inzetten voor het klimaat.
Dank je wel.
We luisteren naar Catherine and the Waves, Love, Shine a Light.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda. We nemen eventjes een paar dingetjes met u door voor de kerkagenda. Zoals ik net al zei, er is een kerkdienst komende zondag in de Hofkerk. En in die kerkdienst daar wordt een link gelegd met verwondering. Alles wat er te doen is over waar je over kan verwonderen. In grote dankbaarheid dat God dat ons allemaal geeft. Dat is een kleine speciale dienst is dat. Dat wil zeggen, we hebben een korte overdenking. En daarna zijn er verschillende plekken waar u mee bezig kunt zijn met het thema. Dan wel iets creatiefs maken, dan wel gedichten of liedteksten lezen, et cetera. We danken in ieder geval al die kinderen die geslaagd zijn voor hun examen. Hartelijk gefeliciteerd aan jullie allemaal. En we hebben bij de komende zondag, dat is niet deze zondag, de zondag erop, dan is er nog eens een keertje een zoekdienst in de Nieuwe Kerk met als thema jezelf bewijzen. Nou, moet je dat wel jezelf bewijzen? Nou, daar gaat het juist over in deze tijd. Die zoekdiensten die beginnen om half drie. Tenminste, dan gaan de deuren gaan openen en om 3:15 begint de dienst. Een zoekdienst is ook heel toegankelijk is dat. En later is er nog eens een keertje een bijeenkomst in het lunchcafé. Die had in de Wipmolen gehouden wordt. Maar dan zitten we alweer goed in juli. En kunt u ondertussen nog naar de expositie in de Oude Kerk van Henk Helmantel. Nou, allemaal dingen die er eventjes staan te gebeuren. En eerder staat er nog te gebeuren Kitty Kotti. Dat is binnenkort. En dat gaat over het slavernij, de afschaffing van de slavernij. En daar gaan wij ook eventjes praten met Glenn Weiss. Afgelopen dinsdag werd in Delft gepresenteerd het rapport over het slavernijverleden van Delft. En daarin kwam duidelijk aan de orde dat in Delft in al die eeuwen zeg maar helemaal verbonden was met het slavernijverleden in zowel financieel opzicht, economisch opzicht als ook in bestuurlijk opzicht. Een van de mensen die daarbij was, was Glenn Weiss. Die is kwartiermaker ben jij in de rond het slavernijverleden en in dit hele herdenkingsjaar over het slavernijverleden in Nederland. Tenminste hier in Delft. Jij hoorde zeg maar de hele presentatie aan. Je vertelde toen dat je nogal geëmotioneerd was over het rapport. Kan je vertellen waarom jij zo geëmotioneerd was?
Hi Fred, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Fijn dat ik in de uitzending kan zijn. Gisteren was inderdaad een belangrijk moment voor Delft. Het rapport werd, zoals je aangaf, gepubliceerd. Een rapport waar de afgelopen 8 maanden keihard aan gewerkt is. En in feite datgene weergaf wat toch bij veel mensen al in ieder geval vermoed werd. En bij andere mensen bekend werd, namelijk dat Delft een historisch gezien enorm heeft geprofiteerd van de slavernij. Wat voor mij persoonlijk nieuw was, was dat slaafgemaakten reeds in de 17e eeuw ook in Delft woonden, of tenminste woonden, aanwezig waren. Ja. Dus dat het niet alleen in de koloniën was, maar ook hier in Delft. En dat waren mensen vanuit de oost, als ook mensen vanuit de west. Als je me vraagt wat me emotioneerde, emotioneer is misschien een groot woord, maar het wat me in ieder geval raakte, was het feit dat we praten over een onderzoek dat 8 maanden heeft geduurd. Waar keihard aan is gewerkt, maar er is een strijd daaraan vooraf gegaan van vele jaren, vele decennia, misschien wel vele eeuwen. En als je dat in een perspectief plaatst, dat er altijd verzet is geweest tegen de slavernij. Dat we eigenlijk de emancipatiegolf hebben zien ontstaan afgelopen jaren, ook in Nederland tot nu. Dan emotioneert me, of dan raakte me in die zin dat gisteren we eigenlijk de helden, de vergeten helden, de reuzen op wiens schouders wij staan, in feite aan het eren waren. En dat raakte mij. Dat raakte mij dat we die mensen die vaak hun leven hebben gegeven tijdens de slavernij, maar ook daarna, tijdens de koloniale juk, dat die eindelijk in een rapport dat die verhalen zijn gevangen. En dat maakte me gelukkig, zeer zeker.
Nou, werd gisteren verteld van het gaat maar over de scratching of the surface. Het gaat me net over het tipje van de sluier wat opgelicht wordt. Als jij nou zou zeggen van wat moet er nu nog meer onderzocht worden, wat zou dat zijn?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Die vraag werd gisteren ook gesteld, hè, aan de onderzoekers van, als jullie zelf zouden mogen kiezen, waar zou je dan zelf nog vervolgonderzoek in willen doen? Nou, een van de onderzoekers gaf aan van, ik zou meer bronnen willen onderzoeken. Want op een gegeven moment, hè, met de beperkte middelen die er waren, lees je bij wijze van spreken alleen de primaire bronnen, of in ieder geval je leest een begin, maar de verhaallijn doortrekken en de verbanden zoeken, daar was nog te weinig tijd voor, terwijl er ook heel veel verhalen zijn. Dat was Ingrid, dat je Nancy, die gaf aan van, joh, ik zou ook vooral dat stukje oral history, dus de
verhalen vertellen.
De geschiedenis wordt, de vergeten verhalen.
Ja.
Dat komt voort ook voor de luisteraars, dat in feite als je SEC-brononderzoek doet, dus archiefonderzoek, dan lees je natuurlijk vooral het perspectief, of over het perspectief van de kolonisator. Dus je vangt niet het verhaal van degene die aan de andere kant van de streep stond, namelijk de slaaf gemaakt. Er zijn enkele memoires, Bajan van Bali bijvoorbeeld, die woonde ook in Delft, die iets heeft geschreven over zijn leven als slaaf gemaakt. Nou, dat soort verhalen, die wil je ook veel meer vangen. Dus de andere kant van het verhaal. En dat sluit ook naadloos aan bij een quote die ik gisteren ook noemde. Die luidt, until the lions have their own historians, the tail of the hunt will always glorify the hunter. Ofwel, totdat de leeuwen hun eigen geschiedkundig hebben, zal het verhaal over de jacht zal altijd de jager verheerlijken. En wat er nu gebeurt is dat we het perspectief van de leeuwen, de strijdende leeuwen, naar voren laten komen. Daar ben ik zelf naar op zoek, ook voor vervolgonderzoek. Scratching the surface zijn pas bij het begin, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit de nieuwsgierigheid aanwakkert bij het Delftenaren, maar ook bij het college, bij het maatschappelijk veld, om hier verder mee door te gaan.
Ja, nou kan je zeggen dat het bij mij ook de nieuwsgierigheid opwekte als dominee in Delft, want ik vroeg me af wat de rol van kerken, zeg maar, is geweest en godsdienst in die tijd. Hoe het kan zijn dat een zoals ik de Bijbel lees, zeg maar, dat een verhaal is juist van bevrijding en mensen die het moeilijk hebben juist in vrijheid voorstellen, hoe dat kan zijn dat kerken, zeg maar, dit toelieten en goed praten. Dat zit aan mijn kant, zit daar, zeg maar, nog een vraag wat in ieder geval mijn nieuwsgierigheid wekte.
Ja.
Jij bent in ieder geval bezig met ook dit jaar, zeg maar, om wat verder onder die oppervlakte te komen. Wat staat er in ieder geval? Want het eerste wat er staat te gebeuren is Kitty Kotti, wat er in op 1 juli gevierd wordt, zeg maar. Wat staat daar te gebeuren?
Ja. Fred, nog even terugkomen op jouw eerder opmerking ook, hè, jouw nieuwsgierigheid. Ik denk dat ook de luisteraars voor zichzelf ook bepaalde vragen zullen hebben, hè, naar aanleiding van het onderzoek. Bij jou is inderdaad de rol van de kerken, dat is ook een wezenlijk iets waar onderzoek naar wordt gedaan. Ik meen dat dat in Leiden is. Een ander vraagstuk wat ook naar voren komt is van wat was de rol van de wetenschap in het hele verhaal. Het onderwijs, er zijn zoveel, het was eigenlijk een systeem wat zo tussen aanhalingstekens normaal was in die tijd. Dat gisteren wat eigenlijk blootgelegd was hoe verweven het is geweest in het Delftse. En ik denk dat bijna iedereen die in Delft woont, in ieder geval echt zo na kan gaan van, goh, waar zou ik nou zelf meer van willen weten? En of het nou de architectuur is, kerken, noem maar op. Nou, wat wij dan doen, om antwoord te geven op jouw vraag, is, ik heb eigenlijk twee petten op. Ik ben inderdaad directeur, bestuurder van Stichting Can I Dream. En daarnaast ben ik, zijn we penvoerder van het kwartiermakerscomité Slavernij Verleden Delft, of dat KMC. Of dat is eigenlijk, noem het even, een voorzitterschap, de functie die ik daar draag, of rol die ik daar heb. Nou, wat betekent dat heel concreet? Dat aankomend weekend, of tenminste het weekend van 30 juni, 1 juli, is de start van het herdenkingsjaar. Slavernijverleden eigenlijk landsbreed. En ook in Delft beginnen we dus met een aftrap van het herdenkingsjaar te weten in dat weekend. En dat noemen we het herdenkings- en vieringsweekend in Delft. 30 juni organiseren wij vanuit Can I Dream samen met Theater de Veste een dialoogavond waarin eten, verbinden, communiceren, leren en vooral ook met elkaar dansen centraal staat. Dat is op de 30ste. Nou, ik word heel goed bezocht. Naar mijn weten is dat uitverkocht al bij Theater de Veste, maar je merkt dat het ook gewoon leeft. En op 1 juli hebben we de officiële herdenkingsceremonie, die organiseren vanuit Can I Dream, waarbij we een zogenaamde Mimre Waka, oftewel een herdenkingsparade, verzorgen. Die start in het Poptahofpark en daarmee lopen we met muziek, live bazuinkoor, richting de Buitenhof, naar het wijkcentrum Buitengewoon, voormalige culture, waar vervolgens de officiële herdenkingsceremonie, inclusief plengoffer en kranslegging en een minuut stilte plaats gaat vinden. Je sprak zojuist over de viering van 1 juli Kitty Kotti. Dat is slechts een deel van het verhaal. Ook die herdenking bij 1 juli, daar draait het om het begin met de herdenking. En dat is het eerste deel van de ceremonie. Of tenminste het eerste deel van de dag en na de ceremonie, herdenkingsceremonie, vieren vervolgens met elkaar de vrijheid. Yeah. En dat is dus ook in wijkcentrum Buitengewoon. Met muziek, met workshops. En wat ook leuk is, is dat zowel op de 30ste als op 1 juli de onderzoekers ook een lezing zullen geven over het onderzoeksrapport aan Delftenaren. Dus degene die het gisteren hebben moeten missen, 30 juni is dus uitverkocht bij Theater Tess, maar kunnen in ieder geval op 1 juli in de Buitenhof alsnog de lezing bijwonen. En zijn natuurlijk van harte welkom om daar gewoon bij te zijn.
Ja. Waarom is het nou, ik zit even te zoeken, waarom is het zeg maar zo van belang dat wij dit blijven gedenken? En wat, want je praat over... Het zit zeg maar, in het systeem in was het geraakt. Nou ja, zoals ik het zeg maar zag, was het gewoon een maatschappelijk systeem. Maar dat maatschappelijk systeem, zeg maar, dat is ergens ook in onze botten gaan zitten en in onze hele samenleving. En dat is er misschien nog helemaal niet uitgekomen. De vraag is, zeg maar, wat zeg maar, zou jij willen al... Of hoe kan je verder dat begrip, hè, want daar ging het in de presentatie vooral over, dat begrip geven naar elkaar, opbrengen voor elkaar. Hoe we dat kunnen vergroten, zeg maar.
Ja, nou, dat is een goede vraag. Je hebt een bepaalde gedachtenstroom die eigenlijk aangeeft van, joh, jongens, waarom zouden we het verleden eigenlijk opraken? Hè? Moeten we niet vooral met elkaar vooruit willen kijken. Moeten we niet blijven, of we zouden vooral niet moeten blijven hangen in slachtofferschap en dat soort geluiden hoor je vaak. Kijk, in feite wat we hier doen is niks anders dan het blootleggen van feiten die tot letterlijk de dag ervoor verzwegen waren. En dat betekent dus dat op het moment dat je feiten oprakelt met elkaar, is het A, een deel van erkenning, dat de slavernij die 150 jaar geleden is afgeschaft, dat de doorwerkingen ervan tot de dag van vandaag merkbaar zijn in sociale ongelijkheid, kansenongelijkheid, noem maar op. Maar twee ook dat de samenleving zoals we die nu kennen en ook onze staat zoals die nu gevormd is, dat die enorm heeft geprofiteerd ook van die slavenhandel. En dat ook op lokaal niveau. Dus eigenlijk plaats je dingen in een bredere context, waardoor je en erkenning keert, maar ook vervolgens de basis legt voor bijvoorbeeld de vraag van, oké, hoe komt het nou dat Delft of Nederland zoveel verschillende etniciteiten kent? Ik ben zelf van Surinaamse komaf. Ik vroeger als jongetje, toen ik opgroeide in Delft, kreeg ik dus, zo nu en dan verwensingen naar me toe gegooid van, joh, ga eens terug naar je eigen land. Nou, intussen ben ik een volwassen man en kan ik er eigenlijk al een beetje om lachen. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel triest, hè? Want het legt ook wel bloot dat niet altijd bekend is waarom überhaupt mensen vanuit voormalige kolonie hier naartoe zijn gekomen. Ja. Het is niet altijd bekend dat het een stukje gemeenschappelijke geschiedenis is. En dat is ook niet gek, want slavernij vond ook niet plaats op Nederlandse bodem. Althans, het huidige Nederland. Het vond wel plaats in de Nederlandse kolonie, wat ook deel uitmaakte van de Nederlandse grondgebied destijds. Maar in feite was het heel ver weg.
Ja.
En dat maakt ook dat we tot eigenlijk recent onze ogen daar ook voor konden sluiten. In ieder geval de grote instituten. En nu zie je eindelijk een ommekeer waarbij we inderdaad ook kijken naar bijvoorbeeld de rol van de kerken, maar bijvoorbeeld ook de rol van het Koningshuis, ook de helden die we hebben leren vereren. Dat we daar nog eens kritisch naar kijken van Michiel de Ruiter of you name him, waren ze wel zo zuiver als dat we geleerd hebben. Balkenende sprak tot 10, 15 jaar geleden sprak hij nog over de VOC-mentaliteit als iets wat we weer moesten hervinden met ons als natie. Dus je ziet dat er in 15 jaar heel veel is gebeurd. Niet omdat het gegeven is, hè. Laat het ook duidelijk zijn. Niet omdat we als samenleving vonden van, hé, laten we nu eens met z'n allen gezellig die slavernij gaan onderzoeken. Het was onder druk van de inspanningen van onder meer de voorvechters die daadwerkelijk rechtvaardigheid wilden, geschiedkundige rechtvaardigheid. En dat is de basis voor erkenning, de basis voor heling, de basis voor begrip. En daarmee inderdaad de basis om gezamenlijk met elkaar die toekomst te gaan maken voor een samenleving die echt berust op gelijkwaardigheid.
Ja. Lenny, ik vind het, ik durf je bijna niet te onderbreken, want ik vind het heel interessant wat je praat, wat je zegt. Maar ik moet ook eventjes om de tijd hier denken. En ik denk dat we je nog eens een keertje terugvragen om in dit komende jaar eens eventjes van gedachten te wisselen hoe het nu verder gaat met het herdenking.
Nee. Fred, jullie kunnen altijd een beroep op me doen. Dankjewel voor deze uitzending. Mocht jij en je luisteraars het interessant vinden om er meer over te weten, verwijs ik ook graag naar de website delftontdekt.nl. En op Delft Ontdekt, daar zie je de activiteiten gedurende het herdenkingsjaar die plaats gaan vinden in Delft. En het idee daarachter is om het jaarbreed en stadsbreed zoveel mogelijk te spreiden, zodat we eigenlijk alle Delftenaren bereiken. En dat stukje gemeenschappelijke geschiedenis waar we zo over praten met elkaar, dat Delft dat ook gaat voelen. Ja. Dus ik roep iedereen op, ieder luisteraar op, om van harte even een blik te werpen op de website delftontdekt.nl. Daar vind je meer informatie over de programmering tijdens het herdenken.
En kom ook als Delftenaar, kom gewoon ook eventjes naar die Kitty Kottie herdenking, want dat geeft juist die verbinding met elkaar geeft het alweer.
Exact.
Glenn, hartelijk dank voor jouw bijdrage. En we hopen dat het een hele mooie Caticulty herdenking wordt. Dankjewel.
Dankjewel Fred, fijne dag.
Fijne dag. Ik ga meteen maar eventjes verder praten met Caroline de Nederlander. Die zit hier naast mij en die heeft dat allemaal meegeluisterd. Die heeft ook de presentatie al meegemaakt in de, over het slavernijverleden. Jij bent bezig geweest afgelopen jaar met een cursus. En dat was een cursus Emuna. En kan je heel in het kort uitleggen wat die cursus inhoudt?
Heel in het kort, ja, goedemiddag ook. Heel in het kort, het is een interlevensbeschouwelijke leiderschapscursus. Dus het gaat over, we zoeken naar manieren om religies en levensbeschouwingen, om daar verbinding te zoeken in deze tijd waarin die sterk steeds meer lijkt te polariseren. Zoeken we naar verbinding en naar dialoog.
En dus met allerlei levensbeschouwingen en verschillende godsdiensten die er zijn. Jij bent bezig geweest met een soort geschenk terug te geven aan de samenleving.
Ja, dat klopt. Dat was een deel van de cursus, dat we een cadeau teruggeven aan de samenleving. En met een groepje waar ik in zat, hebben we een workshop. Dat format bestond al bij iemand in de groep, die is theatermaakster. En zij had een format. Iemand anders bracht als thema in dus het slavernijverleden, want die was daarmee bezig op zijn eigen plek. Mm-hmm. We hebben dat gecombineerd en we hebben een workshop storytelling verder ingevuld. En we gaan het daarin hebben over het niet alleen het slavernijverleden, maar met name hoe zo'n positie waar Glenn het net al ook over had, van aan de ene kant een onderdrukte, aan de andere kant een bevoorrechte, hoe dat doorwerkt in de geschiedenis en hoe dat inderdaad in het systeem en in je DNA eigenlijk, in je botten gaat zitten en nog steeds mm-hmm. doorwerkt.
Hoe krijg je deze mensen op het oog, zeg maar, die je dan wil vragen?
We zoeken wel mensen waarvan we vermoeden van, oh, die zitten meer in een bestuurlijke rol, of andere mensen die, die hebben een onderdrukt verleden, dus waarvan de voorouders waar misschien slaven waren of slaafgemaakten. En die proberen we dus bij elkaar te brengen en met name die blinde vlekken te ontdekken die hoezeer dat in ons DNA zit. Ja.
Nou merkte ik zelf, zeg maar, tijdens de presentatie, dat er dus blinde vlekken zitten en zeg maar aan beide kanten. In Delft zelf, zeg maar, stond het in, ook in het laatste grote geschiedenisboek over Delft, stond daar niks over slavernijverleden. We wisten eigenlijk helemaal niet wat er precies gebeurde, hoeveel mensen ermee bezig waren. Nou, aan de andere kant zat het ook bij de tot slaaf gemaakten en de mensen die hier in Nederland wonen, waarvan ouders en vooral grootouders, zeg maar, het wel meegemaakt hebben, maar er soms niet over durfden te praten, omdat het voor hun te pijnlijk was. Dat waren observaties die ik, zeg maar, maakte. Hoe kan je, zeg maar, dan die brug slaan, zeg maar, om die blinde vlek te openen?
In de workshop gaan we een soort memory map maken. Dus we gaan eigenlijk we gaan terug naar de tijd, zeg maar, dat je een bepaalde leeftijd. En dan willen we een bepaalde route weer in onze herinnering brengen. Dus wat je eigenlijk vergeten bent, waar je niet meer aan denkt, dat willen we dus weer openen. En daardoor willen we ook door fictie, dus niet door over de werkelijkheid hebben, maar door fictie proberen we tegenstellingen te overbruggen en proberen we juist te verbinden en elkaar te bevragen.
Okay. Wanneer staat dat, zeg maar, op de rol?
We zijn bezig met de datum, maar het wordt waarschijnlijk 5 september de expositieruimte 38cc in Delft.
Aan de Papenstraat.
Aan de Papenstraat, ja.
Nou, gaan we ook nog eens een keertje later uitlichten. Voor nu ga ik nog eventjes, dankjewel Caroline voor jouw komst hier naar de studio. Ik ga nog eventjes de dingen zeggen dat u het hele rapport over de slavernijverleden kunt u opzoeken. Dat staat op Erfgoed Delft, maar dat staat ook via de gemeente Delft. Staan er allemaal links naartoe. Kijk nog eventjes naar dat ontdektdelft.nl waarvan je ook zeg maar weet wat er aan de hand is. Er komt zelfs maar ook nog een cursus over geschiedenis. In Delft. Ook daar kunt u u voor opgeven als u geïnteresseerd bent. Wilt u dit allemaal nog eens een keertje dan bekijken? Dan vragen we, ik ga nog eens eventjes naar die, in ieder geval naar die website van de Raad van Kerken. En gaan we kijken of we het daar allemaal eventjes op kunnen zetten. Zodat u eventjes geïnformeerd bent aan alle vragen en dingen die er zijn rond het slavernijverleden. Daarmee groet ik u en sluiten we dit af met de wens vrede en alle goeds.